Deze geluidsopname mag vrij worden vermenigvuldigd en verspreid. Het is echter niet toegestaan de opname te wijzigen of te verkopen. Meer informatie en studies vindt u op de website www.petersteffens.nl.
We weten uit de geschiedenis dat er in de eerste gemeente, toen de niet-Joden erbij kwamen, dat er ook spanningen kwamen. We vinden dat ook terug in een aantal van de brieven, bijvoorbeeld van Paulus. En waardoor ontstonden die spanningen? Omdat heel veel mensen een probleem hadden met één geheimenis, wat Paulus zo benadrukt. God heeft namelijk een geheimenis, een mysterie, ja? En dat mysterie is in de eerste plaats dat de heidenen, de niet-Joden, mede-erfgenaam worden van de beloften die aan Israël gegeven zijn. Dat is zo ontzettend mooi. Ja, dat die redding, die verlossing, het eeuwige leven, al die dingen, die heerlijkheid van de Messias, is ook voor niet-Joden. En God maakt daarin geen onderscheid of je een Jood of een Griek of een Belg of een Fries of wat dan ook bent. Geweldig. Maar het grote probleem is dat in de geschiedenis al heel gauw in de vroege kerk krachten binnenkwamen die twee dingen probeerden te nadrukken. Bij de Galaten waren mensen die kwamen van buiten, dat waren Joden die in Jezus geloofden en die zeiden, ja, maar je kan alleen maar gered worden als je besneden bent en als je alle Tariak HaMitzvot, de 613 geboden, gaat houden. Anders kun je niet gered worden. Dat is in tegenspraak met wat in het Apostelconvent in Handelingen 15 gezegd wordt. En ook Paulus ageert daartegen. Om gered te worden is louter en alleen door genade en is niet door besnijdenis of wat dan ook. Dat is heel duidelijk in de Bijbel. Maar er ontstonden twee soorten krachten en die hebben voor een deel te maken met ook een soort identiteitsprobleem. Toen de kerk steeds minder Joods begon te worden en de leiders niet langer Joden waren, werd Joden eigenlijk gedwongen, als zij tot geloof kwamen in Jezus Christus, als hun Messias, om niet langer de Joodse feesten te houden. Ze werden gedwongen om niet meer deel te nemen aan Joodse dingen. Het werd verboden, op straffen van de doodstraf zelfs, ja, om nog naar de synagoge te gaan. En op straffen van dood werd verboden om nog het paasfeest op de 14e Nisan, wat de Heere God heeft vastgesteld in Leviticus 23, te vieren. Het is verschrikkelijk om dat te zien. Dus Joden werden gedwongen, als zij in Jezus wilden gaan geloven, om hun Jood zijn, hun wortels, om dat achter zich te laten. Maar aan de andere kant zagen we, en dat zien we vandaag de dag weer gebeuren, dat mensen die helemaal niet Jood zijn, en die zeker niet zo opgegroeid zijn, zich opeens als een Jood gaan gedragen, allerlei Joodse geboden op zich gaan nemen, en niet alleen de geboden die we in de Bijbel vinden, maar ook heel veel rabbijnse geboden, wat farizeese geboden zijn. Ik weet niet of je het weet, maar mensen zeggen tegen mij, ja, ik doe het nu voortaan op de Joodse manier. En dan zeg ik altijd, welke Joodse manier? Want er zijn 67 stromingen binnen het Jodendom. Hallo, waar kies je dan voor? Dan zeggen ze, ja, ik volg nu de Joodse kalender. Welke Joodse kalender volg je? Die van de Karaïten of die van de Farizeeën? Hallo, ook daar kunnen we heel lang over praten. Want het grootste deel van de Joden stellen de kalender vast door berekening van een zekere rabbi Hillel. En het is niet op de Bijbelse manier, want de Heere God heeft gezegd, ik wil dat jullie door observatie de data vaststellen. Dat betekent dat je dus nooit een jaar van tevoren weet wanneer het Pesach zal zijn. Ja? En dus je kan al je kalenders die je hebt van, ja, dus ik weet lekker al in 2024 op welke datum het Loofhuttenfeest valt, vergeet het maar. Dat is een onbijbelse kalender. Als je het dan echt op een bijbelse manier wil doen, dan moet je niet die kalender van Rabbi Hillel gebruiken. Ik vertel het maar even, want weer hebben mensen het gevoel, ja, maar nu doe ik het goed, weet je wel. Want we willen het allemaal zo graag goed doen. Maar ondertussen zijn we met hele verkeerde dingen bezig, gewoon door gebrek aan kennis. Je kan dat niet helpen als je dat niet weet, of die achtergronden niet kent, kan je dat ook niet weten. Maar de vraag is, als jij niet Joods bent, moet je al deze dingen zo doen? En wat Paulus schrijft, misschien eerst maar even iets wat er in de Hebreeënbrief staat. Dan ga ik naar Paulus toe. In Hebreeën 8, vers 5 lezen we, dat die dienst in de tabernakel, dat lees je Hebreeën 8 vers 5, deze, dat waren de priesters, en lees even expres uit de MBG-vertaling voor, er staat deze verrichtte slechts dienst bij een afbeelding. Dat woordje slechts mag je doorstrepen in je Bijbel, want dat hebben de vertalers er toegevoegd. Dat staat helemaal niet in het Grieks. Ja. Deze verrichtte dienst bij een afbeelding en een schaduw van het hemelse. Lieve mens, die hele dienst, al die feesten die de Heere God aan Israël gegeven heeft, al die offers die gebracht werden, zijn allemaal maar een schaduw. Ze zijn geen werkelijkheid, ze hebben nooit iemand kunnen verlossen. Sterker nog, ook de Torah heeft niemand kunnen verlossen. Eerst heeft de Heere God Israël uit de slavernij bevrijd uit Egypte. Dat was door genade. Toen pas heeft hij zijn Torah, heeft hij zijn wet aan Israël gegeven. Ja, de wet verlost niet. De volgorde is eerst genade en dan door de Heilige Geest gaat God zijn wet in je hart schrijven. Ja, maar je wordt niet gered door het houden van geboden. Maar de Bijbel laat zien dat die hele offerdienst en al die dingen die gebeurden, dat die alleen maar een schaduw zijn van een hemelse werkelijkheid. Want de tabernakel, en heel veel mensen zijn daarmee bezig, waar zou die dan liggen daaronder de tempelberg? En er zijn ook nog een aantal andere tradities. En dan heb je ook nog de traditie van Ethiopië natuurlijk. En dan, Vanessa en ik, wij zijn bij de Lemba-stam geweest. Wij hebben een resten van de ark gezien. Ja, dat zou de resten moeten zijn van de ark. Die hebben wij met eigen ogen gezien. Die zijn in Zimbabwe. Ja, dat zijn nakomelingen van Aaron. En ze dragen, dat is genetisch onderzocht, ze dragen genetisch het priestergen. En die hebben een overblijfsel van uit de tijd van het tabernakel. Met eigen ogen hebben we dat aanschouwd. En dat is natuurlijk heel leuk en heel interessant om te zien. En ook daar kan ik allemaal dingen, hele mooie dingen over vertellen. Lieve mensen, het gaat daar niet om. Want waar is de Ark des Verbonds? In de hemel. Lees het boek Openbaring maar. En de hemel werd geopend en de Ark des Verbonds werd zichtbaar. Want Jezus heeft nooit verzoening gedaan op die aardse Ark des Verbonds. Want ik lees in de Hebreeënbrief dat Jezus de hemelen doorgegaan is om daar die verzoening voor ons te doen. Ja? En het grote probleem is dat wij zo op dat aardse gefocust zijn, zo op dat tijdelijke gefocust zijn, dat we dat eeuwige, dat we dat vergeten. Ja? Dus nogmaals, Hebreeën 8 vers 5, de priesters, deze verrichten dienst bij een afbeelding en een schaduw van het hemelse, blijkens de godspraak die Mozes ontving toen hij de tabernakel zou gereed maken. Zie toe, zegt hij immers, dat gij alles maakt naar het voorbeeld dat u getoond werd op de berg. De Heere God heeft dat hemelse model laten zien aan Mozes en het werd nagemaakt op aarde. Zo zit dat in elkaar. En een paar mensen die dat gezien hebben, de andere die het gezien heeft, is Johannes geweest. Ja? Dus die kunnen vertellen hoe het in het echt eruit ziet. Maar wat zegt Paulus nou ten aanzien van de feesten en ten aanzien van de tijden? Dan schrijft hij aan de Colossenzen. De Colossenzen, dat was een gemeente die bestond uit Joden en uit niet-Joden. Ik denk dat het belangrijk is als je de Bijbel bestudeert, dat je kijkt voor wie een bepaald gebod is. Zo vind ik in de Bijbel ook geboden die alleen voor Levieten zijn. Die schelden niet voor de andere stammen van Israël. Ik vind in de Bijbel geboden die alleen voor vrouwen zijn. Ja? Ik vind in de Bijbel geboden die alleen voor mannen zijn. En vandaag de dag hebben mensen, ze plukken alles maar uit de Bijbel en ze gaan dat allemaal proberen te doen. En het geeft één grote verwarring. En dat beeld waar Paulus over schrijft, wat ik zo met jullie ga lezen, juist dat beeld gaat helemaal kapot. Want wat Paulus probeert te benadrukken, is dat als heidenen tot geloof komen, dat ze niet een Jood gaan worden. En dat als een Jood in Jezus gaat geloven, dat hij niet opeens een Griekse christen wordt, als het ware. Maar Paulus laat zien dat die Jood en die heiden samen, zoals in een huwelijk, één nieuwe mens gaan vormen. Waarbij die eigen identiteit bewaard blijft. En ik snap wel dat vandaag de dag heel veel mensen zijn bezig met wat ze dan noemen Joodse wortels. Maar het grote probleem wat ik vandaag de dag zie, zowel bij Joden als bij niet-Joden, is een identiteitsprobleem. Paulus zegt, Blijf zoals je was toen je geroepen werd. Was je een slaaf? Blijf dan een slaaf, ja? Ben je besneden? Ga het niet ongedaan maken, zegt Paulus. Maar hij zegt ook niet dat degenen die onbesneden zijn zich moeten laten besnijden. Het geheimenis van de Heer Jezus en van zijn boodschap is dat mensen die zo verschillend zijn, waarvan het beeld, het huwelijk een beeld is, dat twee verschillende mensen samen één nieuwe mens kunnen vormen. En ik weet dat het waar is, want ik heb het gezien sinds ik getrouwd ben. Ja? Ik heb ontdekt dat Vanessa nog steeds vrouw is. Zij is niet sinds wij getrouwd zijn is zij man geworden. Zij is nog steeds dol op winkelen en ik nog steeds niet. Ja? Maar wat ik ook merk, is dat wij soms elkaars dingen praten. We weten soms niet eens meer wie heeft het bedacht of waar is het vandaan gekomen. We zijn zo vergroeid met elkaar. En ik moet ook zeggen, in die 8 jaar dat wij getrouwd zijn, zijn we nooit lang uit elkaar geweest. Maar dit voorjaar is zij 2 maanden naar Afrika geweest om voor haar moeder te zorgen die gerevalideerd moest worden. En ik was 8 of 49 dat ik trouwde. Ik heb nooit een probleem gehad met alleen zijn. Maar toen zij weg was, had ik het gevoel of ik geamputeerd was. Of me gewoon een been of de helft van mijn lichaam eruit gedraaid was. Onvoorstelbaar. Maar het laat ook dat geheimenis zien waar Paulus het over heeft. Hij wil dat Joden Joden blijven. Dat niet-Joden niet-Joden blijven en zich niet opeens proberen te gedragen als elkaar. En in Colossense 2 vers 16 zegt hij dan ook daarover, want dat was in de vroege gemeentes was dat al een probleem. Colossense 2 vers 16, dan zegt Paulus, laat dan niemand u blijven oordelen in zaken eten en drinken of een stuk van een feestdag of een nieuwe maan of een Shabbat. Dingen die een schaduw zijn. Er staat MBG weer het woordje slechts daarin gevoegd. Streep dat maar weer door. Het zijn dingen die een schaduw zijn van hetgeen komen moest. Terwijl de MBG zegt dat de werkelijkheid van Christus is. In het Grieks staat daar het woordje soma. Soma betekent lichaam. Ja? Paulus zegt, die feesten. Kijk, als ik mijn hand voor de lamp hou, dan valt de schaduw van mijn hand op dat papiertje, ja? En Paulus zegt, die feesten zijn die schaduw allemaal. Al die dingen die jullie doen, de Sabbat en de nieuwe maan, al die dingen zijn een schaduw. Maar Paulus zegt, het lichaam, soma, ja, dus die hand is mijn lichaam. Paulus zegt in deze tekst, maar het lichaam dat die schaduw veroorzaakt, is van de Messias. Dat is zo mooi. En als wij dus bezig gaan met die feesten en uit het oog verliezen het lichaam dat die schaduw veroorzaakt heeft, dan gaan we totaal de mist in. En wat Vanessa en ik vandaag regelmatig tegenkomen, ja, soms achter elkaar, dat we mensen horen die zeggen, ja, ik kom nu in zo'n fijne synagoge en ja, ik bid niet meer tot Jezus en ik vier de feesten en zo'n fijne rabbijn hebben we ontmoet. Hij is zo vol van de geest. Ik zal je vertellen, in mijn Bijbel staat dat degene die Christus niet heeft, kan ook de geest van Christus niet hebben. Amen. Zo eenvoudig is het. En ik geloof niet dat wij leraren bijeen moeten vergaderen die de geest niet hebben. Dat we daar onze voeding moeten halen. Het grote probleem is dat heel veel mensen eigenlijk hun identiteit halen uit die schaduw en niet langer uit de Messias. En het is zo'n groot gevaar in onze tijd. En het grote geheim en het grote getuigenis voor de eindtijd zal zijn en van de gemeente van de eindtijd zal zijn, is niet dat alle niet-Joden opeens zich als een Jood gaan gedragen, of dat Joden verboden wordt, zoals in sommige gemeenten in Nederland nog steeds het geval is. Ja, ik heb verschillende gemeentes, Joodse vrienden van mij, die zeggen, ja, mijn gemeente, als ze horen dat ik Shabbat houd, of dat ik Pesach vier, of de zedermaaltijd, dan word ik de gemeente uitgezet. Verschrikkelijk. Het grote geheimenis voor de eindtijd, waaraan de wereld zal zien dat Jezus de Messias is, is dat Joden Joden blijven, niet Joden niet Joden blijven en samen die ene nieuwe mens vormen. En dat proces moet nog gebeuren. Ja, dat proces, ook binnen de Messiaanse gemeente, is dit proces eigenlijk nog niet werkelijk begonnen. En ik wil u vragen, misschien schrik je ervan als ik dit allemaal zeg, misschien is het nieuw voor je, misschien ben je het er niet mee eens, maar ik zou je willen vragen, ga de Bijbel daarover lezen. Ik wil een paar versen lezen met jullie, maar ik zou jullie willen vragen om daar ook voor te gaan bidden. Maar ook te kijken in je eigen leven hoe dingen in elkaar zitten. Paulus zegt in Colossenzen 2 in vers 20... als je met Christus afgestorven zijt aan de wereldgeesten, de eerste beginselen der wereld, waartoe leidt gij u, alsof gij in de wereld leeft, nog geboden opleggen, raak niet, smaak niet, roer niet aan. Dat alles zijn dingen die door het gebruik ten loor gaan, zoals het gaat met voorschriften en leringen van mensen. Dit toch is, als staat het in een roep van wijsheid, met zijn eigen dunkelijke godsdienst, zijn nederigheid en zijn kastijding van het lichaam, zonder enige waarde, en het dient slechts tot de vrediging van het vlees. Paulus is hard, hè? En indien gij met Christus opgewekt zijn, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is gezeten aan de rechterhand van God. En lees de rest maar door, vanaf vers 20, wat Paulus hier onder andere zegt is, laat je niet allerlei dingen opleggen. Heel veel dingen die ik zie die mensen volgen, ook hier op de boot, jaren geleden kwam iemand naar mij toe. Ja, mijn vrienden zijn boos omdat ik op vrijdagavond niet twee kaarsen aansteek. En toen vroeg ik, waar staat in de Bijbel dat je op vrijdagavond twee kaarsen aan moet steken? Dat is een gebod van mensen, dat is een traditie van mensen die heel mooi is. Die je mag doen, die wij ook regelmatig doen, zal ik je zeggen. Maar wij doen niet omdat mensen dat zeggen en wij voelen ons ook vrij om dat soms niet te doen. Omdat wij niet onze identiteit uit deze dingen halen en wij beoordelen niemand erop of hij het wel doet of dat hij het niet doet. Maar wat ik merk vandaag de dag is dat mensen die al deze dingen houden, die beoordelen, zijn kritisch naar degene die het niet doen. En degene die het niet doen, zijn kritisch naar mensen die het wel doen. En dat is nou juist wat Paulus zegt. Wat voor gemeente is dat? We zijn bezig om kritiek te hebben, om anderen te beoordelen, in plaats van dat we de dingen zoeken die boven zijn. Bovendien kan er een andere roeping op iemands leven liggen. Ik kan me voorstellen als God jou als niet-Jood een roeping geeft om onder Joden te werken en jij gaat bepaalde dingen doen, dan hoort dat bij de roeping die op jouw leven ligt. Maar dan hoort dat niet bij jouw identiteit. En dat is heel erg belangrijk. En beoordeel mensen niet die op deze manier dat doen. Beoordeel mensen niet die wel naar de synagoge gaan, omdat God dat tegen ze gezegd heeft. Ja? En dat is belangrijk dat we dat beseffen. Die ene nieuwe mens, we vinden dat terug in, ik moet zeggen, de Nederlandse Bijbel komt het niet zo sterk uit. Maar in Efeze 2 vind je dat verhaal terug. En ik wil je vragen dat stuk net zo lang te lezen en te bidden totdat je het snapt. En je die last van Paulus en van de Heere God, want ik geloof dat het Gods last is. God heeft namelijk een last waar de Heer Jezus ook voor gebeden heeft. De Heer Jezus heeft nooit gebeden, Heere God, laten ze het allemaal met elkaar eens zijn. De Heer Jezus heeft ook niet gebeden, Heere God, laten ze het allemaal op dezelfde manier doen. Maar de Heer Jezus heeft gebeden, laten zij alle één zijn. Een eenheid in verscheidenheid. Ik zal jullie een geheim verklappen. Vanessa en ik zijn het regelmatig niet eens met elkaar. Maar we zijn wel één. We zijn wel één. Ja? Je kan één zijn zonder het altijd eens te zijn. Ja, jullie hebben natuurlijk allemaal geweldige huwelijken en jullie zijn het allemaal eens met elkaar. Maar ik zou je vertellen, ik vind het zelfs heerlijk om met mensen om te gaan waar ik het niet mee eens ben, want dat is voor mij een uitdaging. Ja, het prikkelt mij om te kijken, waar liggen mijn kaders? Waar moet ik misschien iets veranderen of iets aanpassen? Ik geloof dat het juist een geheimenis is dat de Heere God jou plaatst in een gemeente met hele lastige mensen die heel anders denken dan jij. Want de Heere God wil je daar iets door leren. Misschien is het eerste wel nederigheid. De Heere God wil ons daardoor leren. Paulus zegt in Efeze 2, ik begin in vers 14, want Hij, de Heer Jezus, is onze vrede. Hij is onze shalom. Die twee één heeft gemaakt. Paulus heeft het hier over de Joden en de niet-Joden. En er was namelijk een tussenmuur die scheiding maakte. En in de tempel, bij opgraving, hebben we de bordjes gevonden waarop stond dat niet-Joden niet verder mochten op straffen van de dood. In de tempel waren lage muurtjes waar je wel overheen kon kijken, maar als niet-Jood mocht je daar niet voorbij. En Paulus zegt, Christus heeft die tussenmuur die scheiding maakte en die voor vijandschap zorgde tussen Joden en niet-Joden, die heeft hij weggebroken doordat hij in zijn vlees de wet der geboden in inzettingen bestaande buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vredemakende de twee tot één nieuwe mens te scheppen. Het doel van de Heer Jezus is niet dat Joden opeens niet meer Joods waren en omgekeerd. Nee, dat die twee samen één nieuwe mens gaan vormen, zoals in het huwelijk, ja? En die twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. Ook dit is zo belangrijk, lieve mensen. Je kunt alleen maar als niet-Jood één zijn met Joden als het kruis daarin centraal staat. Iedere eenheid die jij hebt met Joodse mensen waar het kruis niet centraal staat, is niet van God en is een misleiding. Het is heel hard wat ik zeg. Maar er is maar één mogelijkheid volgens de Bijbel. En Paulus legt dat ook uit, dat er een andere besnijdenis is. Dat is een besnijdenis die van boven is, die niet in het vlees te zien is. En we kunnen alleen maar één zijn met mensen die die besnijdenis van het hart hebben. Ja? En hier staat dan in vers 16 nog een keer, die twee tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u die veraf waart, de heidenen, en vrede aan hen die dichtbij waren, het eigen volk van de Heer Jezus en van Paulus. Want door hem hebben wij beide in één geest toegang tot de Vader. Ook de enige manier om tot de Vader te komen. Het is zo belangrijk wat ik zeg vanavond, lieve mensen, want ik schrik ervan wat mensen mij vertellen, die het heel goed bedoelen, maar ze zijn misleid. Er is maar één geest waardoor we tot de Vader kunnen komen. Paulus noemt die de geest van de Messias, de geest van Christus. Alleen door hem kunnen we tot de Vader komen. En wie die geest niet heeft, in hem is het leven niet, zegt de Bijbel. En daar kun je je niet mee verbinden. Daarmee kan niet een verbond zijn. Ja? We mogen die anderen wel tot jaloersheid wekken. En weet je waardoor Joden tot jaloersheid gaan komen? En ook niet-Joden tot jaloersheid gaan komen? Niet doordat we als christenen opeens ons als een Jood proberen te gedragen, maar dat we gaan zien dat er eenheid is onder de christenen. Want dat is wat ik steeds krijg te horen van mensen. Oh, zijn jullie christenen? Jullie zijn niet eens met elkaar. En dan sta ik met een mond vol tanden, want ze hebben nog gelijk al. Ja, toch? Het grote getuigenis, het grote geheimenis is dat we één kunnen worden in verscheidenheid. Deze week is daar een bewijs van, want we zitten hier met mensen uit allemaal verschillende kerken en groepen. En blijkbaar lukt dat om de Heer te aanbidden. Ja? Mijn gebed is dat dat alleen maar groter gaat worden. Ja? Want door hem hebben wij beide in één geest toegang tot de Vader. En zo zijt gij dan, de niet-Joden, geen vreemdelingen en bijwoners meer. Je weet, bij de uittocht uit Egypte kwam niet alleen het volk Israël, maar er gingen ook vreemdelingen en bijwoners gingen er mee. Maar hij zegt, jullie zijn nu medeburgers der heiligen en huisgenoten. De term heilige, weet je dat die oorspronkelijk alleen maar voor Israël gebruikt werd? Ja, dat is ook weer schokkend natuurlijk, hè? Oh, maar wij zijn toch de heiligen? Nee. Jullie zijn nu ook heiligen en huisgenoten geworden, maar de heilige, die term, lees de psalmen maar. Ja, in de samenkomst der heiligen, in de gemeente der heiligen, de gemeente is Israël. Daarom snap ik ook niet dat mensen zeggen, ja, de gemeente heeft Israël vervangen. Dat kan helemaal niet, want Israël is altijd de gemeente geweest en de gemeente was Israël. Want het woord gemeente komen in het Eerste Testament al lang tegen. En het gaat altijd over Israël. En we zijn gebouwd op het fundament, en heb je het weer, van de apostelen en profeten, terwijl Christus Jezus zelf de hoeksteen is. En die hoeksteen, die had twee soorten hoekstenen in die tijd. Dat is misschien leuk om te weten. Een hoeksteen kon onderin een gebouw zitten. Maar in de tijd van de Tweede Tempel, hadden ze van de Romeinen geleerd, kon je ook die koepels kon je zo maken. Van die ronde daken die je nog steeds in Jeruzalem overal ziet. En er werd bovenin een cuniforme steen werd daar gezet. En als je die steen erin gedaan had, dan bleef het hele gebouw staan. En als je die steen eruit trok, dan stortte eigenlijk het hele gebouw in. Die ene steen zorgde voor de stabiliteit van het hele gebouw. En hier wordt eigenlijk gezegd, het fundament zijn de apostelen en de profeten. Maar het is die hoeksteen, Jezus is die steen die dat hele gebouw bij elkaar houdt. Dat het niet instort. Mooi, hè? Het hoofd, ja. Bovenin, ja. Maar de Bijbel gebruikt soms ook het beeld dat Jezus de fundamentsteen is. Ja? Dus hij is zowel de fundamentsteen als die hoeksteen boven. Dat kan in de Bijbel. Ja? En in hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel, heilig in de Here, in wie ook gij medegebouwd wordt, gij als niet-Joden, tot een woonstede God in de geest. Want het gaat niet om die tempel, het gaat niet om die uiterlijke dingen, het gaat om dat geestelijke. Ik denk dat we ons dus een paar dingen heel goed bewust moeten worden. Ik geloof dat rabbijnen ons kunnen helpen bij een stuk achtergrondkennis. De meeste van jullie weten dat ik zelf bij rabbijnen gestudeerd heb. Maar wat ik ook ontdekt heb bij mijn studie, is dat heel veel zaken vervalst zijn. Ja? Dat vandaag de dag bijvoorbeeld de verklaring van heel veel bijbelgedeeltes anders is dan, zeg maar, 2000 jaar geleden het door rabbijnen werd uitgelegd. Vandaag de dag onderwijzen de rabbijnen dat bijvoorbeeld Psalm 22, Jesaja 53, dat het allemaal over Israël gaat. En voor een deel is dat waar, want heel veel dingen die voor de Messias gelden, gelden ook voor Israël. Dus je kunt dat niet losmaken, begrijp me heel goed. Maar die volmaakte knecht des Heren waarover gesproken wordt in Jesaja 53 is echt niet Israël. Het gaat echt over de leidende Messias. En in oude Joodse bronnen vind ik dat gewoon terug. In de oude Joodse bronnen staat dat de Messias de zoon van Jozef is. Die doorboord wordt voor de zonde. Ja? Maar vandaag de dag zullen de rabbijnen je dat niet meer vertellen. En waarom niet? Want ja, dan weet iedereen dat het moet over Jezus gaan. Ja? Dus ik zou ten eerste willen zeggen, als je al rabbijnse bronnen gebruikt, kan je niet klakkeloos alles aannemen. Oh, maar Robbie, die en die zegt dat en dat. Nou, daar wil ik nog wel eens over praten. Wat wel heel goed kan helpen is om in oude bronnen te kijken. Kijk maar hoe de Hebreeuwse Bijbel naar de Septuaginta vertaald is. Hoe het in de Targums vertaald is. Heel veel oude bronnen geven heel goed zicht hoe mensen 2000 jaar geleden het Eerste Testament hebben verstaan. Maar wees voorzichtig vandaag de dag met de verklaring van sommige versen en zeker met de ideeën over de Messias. Ja. Als je dat onderscheid niet goed kent, niet goed weet wat die bronnen inhouden, kun je heel makkelijk worden misleid. En dan zou ik zeggen, maak er gewoon geen gebruik van. En als je al naar leraren luistert die daar onderwijs over geven, zou ik zeggen, luister in ieder geval naar leraren die de geest hebben, die het kruis en de Messias centraal stellen. Ik geloof dat echt belangrijk is. Het andere is dat naast de schrift de openbaring van God nodig is. Een van de dingen die de Bijbel tot leven brengt, is juist de Heilige Geest. En daarom is het ook belangrijk om altijd te bidden voor de leiding en de wijsheid van de Heilige Geest. Ja? Ik zei het al, Paulus zegt in Romeinen 2 vers 29, hij is een Jood die het in het verborgene is, en de ware besnijdenis is die van het hart naar de geest. De besnijdenis van de geest en niet naar de letter. Petrus schrijft in 1 Petrus 1 vers 13, omgord dus de lendenen van je verstand, wees nuchter en vestig je hoop volkomen op de genade die je gebracht wordt door de openbaring van Jezus Christus. Want soms zijn we zo bezig om in dingen te duiken. Kijk, Vanessa en ik, wij hebben een roeping om jullie te helpen om die verbanden in de Bijbel te zien. En om dingen dichterbij te brengen, om te laten zien dat er maar één woord van God is. Dat er maar één God is, dat de Heere God niet veranderd is. Ja, maar dat is de bediening en de roeping die God ons gegeven heeft. Maar dat betekent niet dat je allemaal ook allemaal diezelfde dingen moet doen. Richt je in de eerste plaats op die openbaring van de Heer Jezus. Ja? Tenzij God je een andere opdracht geeft. Ja? Heel veel van de dingen zijn ook verborgen, zelfs voor engelen. Ja? En vandaag de dag hoor ik ook van mensen die allerlei openbaringen van engelen krijgen of dat soort dingen. Ik lees in 1 Petrus 1 vers 12 dat zelfs de engelen begeren om een blik te slaan in dingen die aan ons geopenbaard zijn door de Heilige Geest. Dat betekent dat we ook niet onze informatie bij engelen vandaan moeten halen. Ik zeg het maar gewoon, omdat heel veel sectes die we hebben in de wereld allemaal door openbaringen van engelen zijn ontstaan. Ja? En ik wil je gewoon waarschuwen voor de dingen die we lezen in de Bijbel. Het andere is, Vanessa heeft daarover gesproken, regels zonder die openbaring zijn alleen maar tsafwe tsaf, kafwe kaf. Ja, weet je het nog? Tsafwe tsaf, kafwe kaf. Ja? Het zijn regeltjes, maar ze brengen ons helemaal niets. Ja? Ik denk dat je voor jezelf, dat je jezelf heel goed de vraag moet stellen, waarom ben ik op zoek naar bepaalde Joodse dingen? Is dat de ontevredenheid in je eigen kerk? Ben je teleurgesteld in je leiders? Heb je een identiteitsprobleem en zou je eigenlijk anders willen zijn? Of ben je protestant? Het woord protestant komt van protesteren, ja. En het grote probleem is dat er een geest van protest onder de protestanten aanwezig is, waar we soms van bevrijd moeten worden. Er zit een neiging in om maar te discussiëren, om ons maar af te zetten, om ons te verdelen, om weer verder te gaan. En nogmaals, Jezus heeft nooit gezegd dat we het in alles eens moeten zijn, maar wel dat we samen één moeten zijn. Ja? Ik hoop dat je gewoon jezelf die vragen gaat stellen en daarover na gaat denken. Waar ben ik naar op zoek? En nogmaals, ik zie gewoon dat heel veel mensen, als je met hen praat en met hen bidt, eigenlijk een identiteitsprobleem hebben. Als je niet weet wie jouw papa is, weet je niet wie jij bent. Maar ik geloof, als jij die hemelse vader gaat leren kennen, ja, ongeacht of je aardse vader gekend hebt of niet en hoe die geweest is, maar als je die hemelse vader gaat kennen, daar vind je je identiteit. En weet je wat zo mooi is? Je ziet het ook wel eens bij een baas met een hond. Soms weet ik niet, lijkt de hond op zijn baas of de baas op zijn hond. Ja? Maar ze gaan soms op elkaar lijken. Ja? Ik geloof, als wij veel met de Vader omgaan, veel kijken hoe de Heer Jezus dingen deed, dat we op hem gaan lijken. Is dat niet wat de wereld nodig heeft? Dat gezicht van de Messias te zien, dat gezicht van de Vader te zien. En dat daar onze identiteit ligt. In deze studie wilden we uitsluitend nadenken over die ene nieuwe mens waarover Paulus spreekt. En niet het al of niet vieren van de feesten. In andere studies zal ingegaan worden op het vieren en gedenken van Gods gezette hoogtijden en de Sabbat.